Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Hoe heerlijk, we zien nog iets van de zon in deze studio op de Reijerslaan. En ik zit hier met twee mannen aan mijn overzijde. Eén ervan is Peter Morrens, curator, docent, kunstenaar en zoveel meer. Dag Peter, een hele goede middag. En welkom, ik heb jou uitgenodigd omwille van een tentoonstelling in de Warande in Turnhout, die een week of twee geleden is geopend. Minstens anderhalf uur. En terug is daarvan ja, toch wel een soort symbolische titel. Hè? Die anderhalve meter, zat dat er ook voor iets tussen?
Absoluut. Absoluut.
Een beetje corona geïnspireerd.
Ja, een knipoog, ja. Laat ons zeggen, naar de maatregelen, maar naar heel veel andere dingen ook, naar tijd en ruimte voornamelijk.
Ja. Het is een heel boeiende tentoonstelling geworden. Ik ben vorige week gaan kijken. We zullen het er zo meteen over hebben. Eerst kennis maken met Karel Meeuwsen. Dag Karel.
Heel goedemiddag.
Ja, jij bent eigenlijk een gevaar hier in deze studio. Hè. Jij komt uit Rotterdam en daar ben jij managing partner bij Neutelings Riedijk Architecten. Al een hele tijd. We hadden onlangs ook Michiel Riedijk niet te gast in de studio, wel aan de lijn. Had te maken met de Garmaritiem die jullie helemaal hebben aangepakt. Dat lukt zo, Rotterdam-Brussel. Niet gecontroleerd? Nee.
Binnen 48 uur terug in België, dan is dat geen enkel probleem.
Ja.
Dus,
ik ben jou een beetje aan het plagen natuurlijk, ja. Hè, maar welkom. Want je zit hier met een andere pet op. En dat is eigenlijk die van de coördinator van de hele restauratie van de Bourla-Schouwburg. Wat enig om het nog eens over theater te hebben. Ik bedoel, er valt niks te beleven in onze theaters, helaas. Hoewel, er wordt her en der gerepeteerd en gestreamd natuurlijk. Maar de Bourla-Schouwburg, is het de schoonste van het land? Karel Meeuwsen, wat denk je?
Op de informatiebrochure staat het mooiste theater van Antwerpen. Maar sinds dat de financiering met de Vlaamse overheid rond is, zeg ik dat het mooiste theater van Vlaanderen is.
Ja. Nee, maar heel eerlijk, vind jij dat ook? Het is een uniek gebouw.
Ja, het is zeker een uniek gebouw. En daar zijn verschillende redenen voor. Hè. Bijvoorbeeld, de Bourla-Schouwburg is nooit afgebrand. Hè. Dat is, ik zou zeggen, in de historiek van die theaters op 200 jaar eigenlijk al heel zeldzaam.
Ja. Kijk naar Bozar, er hoeft niet veel te
bijvoorbeeld,
gebeuren.
Ja. Bijvoorbeeld. Daarboven zie je dat heel veel van die historische schouwburgen in Europa, die zijn eigenlijk frontstage, allemaal gerestaureerd in hun grandeur, in hun historische grandeur. En backstage, dat zag toch niemand, werd alles eruit gegooid en werden die eigenlijk helemaal gemoderniseerd. En dat is niet gebeurd in de Bourla. Uh-huh. En dat maakt hij natuurlijk heel bijzonder dat eigenlijk ook backstage, heel dat oorspronkelijk mechanisme eigenlijk nog aanwezig is.
Ja, want dat is iets wat wij niet weten natuurlijk. Hè. Je kan alleen maar afgaan op de informatie dat de Bourla niet alleen een fantastisch gebouw is, maar die hele machinerie, dat schijnt zo uitzonderlijk te zijn. Karel, dat moet je mij eens uitleggen, want ik heb naar fotootjes moeten zitten kijken. Dat is ook beschermd, dat is ook iets wat heel weinig mensen weten, dat de onderkant van de Bourla, of de achterkant bij wijze van spreken, dat is erfgoed, dat is beschermd. Ja. Hoe werkt dat precies?
De hele Bourla-Schouwburg is beschermd als monument, mm-hmm. maar een van de meest bijzondere dingen is natuurlijk die houten, oorspronkelijke theatermachinerie. En het is inderdaad misschien goed om eens eventjes uit te leggen wat dat nu precies is, want er wordt altijd gezegd, die historische houten machinerie. Je moet je eigenlijk voorstellen, het is een soort houten stellage en die begint in het ondertoneel over drie verdiepingen. Een houten stellage die dan via houten schachten langs de zijkant van de scène naar boven loopt en dan in het boventoneel een soort houten roostervloer heeft. En daarbinnen staan eigenlijk een soort omloopwielen, katrolsystemen, draailieren. En het is eigenlijk het mechanisme tussen dat boven- en dat ondertoneel waar vroeger van alles gebeurde op de scène. Er kwam iets uit de grond, er zakte niets weg, er verschoof iets over de scène. En het is eigenlijk die houten stellage en die houten mechanismes die daarin opgesteld staan en die werking tussen dat boven- en dat ondertoneel eigenlijk laten werken, dat is de historische houten theatermachinerie. Nu voor alle duidelijkheid, daar werkt niks meer van. Ja, daar is niks meer van in gebruik. Dus de technieken die nu gebruikt worden, zijn eigenlijk de technieken uit de restauratie van 1993. En die mechanismes die zijn ook niet meer compleet. Maar die stellage in het onder- en het boventoneel is eigenlijk nog wel heel compleet. Ja. En ja, het zou spijtig zijn om dat verloren te laten gaan.
Uh-huh. Wie heeft dat ooit daar in de grond gestopt, Karin Meeuwsen? Want we spreken, als het gaat over de geschiedenis van de Boerla, dus het is ook een hele geschiedenis natuurlijk met het oorspronkelijke ontwerp. Eigenlijk 3 decennia later was het hele design al veranderd. Het is een ongelooflijk complexe bouwgeschiedenis. Ja. Maar de opening was in 1834.
Klopt, ja. Ja. Dus 1834, naar een ontwerp van Pierre Bruno Boerla. En het is zo dat het is een beschermd monument en het is ook een fantastisch monument. Maar het is geen ongeschonden artefact. Hè. Mm. De geschiedenis van de Boerla is een geschiedenis van verandering.
Ja, ja. In 1834, het heeft heel veel archeologische lagen, zou je ondertussen kunnen
zeggen. Ja, klopt,
zeggen,
inderdaad. En al in 1865 is eigenlijk het hele auditorium, waardoor Boerla eigenlijk vrij klein en intimistisch, bijna een rond theater, wit van kleur, met wat rode en gouden accenten, is dan door Pieter Dins in 1865 helemaal verbouwd. Dus dat auditorium is eruit gegaan. Naar de pas opgeleverde Garnier is daar een hoefijzervormig theater ingestoken. Of auditorium ingestoken, met heel veel rood en goud en plusje, zoals we de dag van vandaag kennen. Maar dat is bijvoorbeeld een onderdeel dat niet origineel is.
Het is zo gek dat het eigenlijk binnen de 30 jaar was het al gedateerd, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Trouwens, die Boerla, mensen vragen zich wel eens af van, ja, want dat theater heeft natuurlijk heel veel namen gehad. Hè. Ondertussen zeggen wij gewoon de Boerla-Schouwburg. Dat is een gewoonte geworden, maar wie was Boerla eigenlijk? Dus de architect van het gebouw, maar ik heb er nooit bij stilgestaan. Dat was de stadsbouwmeester van Antwerpen.
Ja.
Die job bestond toen al.
Ja, die job bestond toen al. En het was ook niet ongebruikelijk dat zij dan belangrijke publieke gebouwen ontwierpen. Dus ja, dat ging toen in die tijd zo. En dat gebouw is zijn naam dan ook gaan dragen. Maar men maakte daar vroeger niet altijd dergelijke grote ontwerpwedstrijden van, bijvoorbeeld. Dus hij was de stadsbouwmeester. Hij keek op toe op de kwaliteit van de architectuur in de stad. En vanuit die positie en die functie heeft hij dat toen ontworpen.
Ja. Nog even over de locatie. Blijkt dat daar al eeuwen theater werd gespeeld op die plek van de Boerla.
Ja, klopt. Daarvoor stond het tapissierspand. En het tapissierspand, de Boerla is gebouwd op de fundamenten van het tapissierspand. Ja. En het tapissierspand was eigenlijk een soort grote tapijtenhal, waar binnenin een soort voorstellingszaal zat. Ja, dus eigenlijk rondom rond waren daar een soort tapijtenhandelaars. En binnenin was eigenlijk een voorstellingsruimte, waarvan alle soorten theater en zangvoorstellingen plaatsvonden. Dat is dan op een bepaald moment gesloopt. En het is eigenlijk voor een deel op die fundamenten. Maar nu ook in het onderzoek van het masterplan zijn we ook op een aantal fundamenten gestoten van het vroegere tapissierspand. Dus je ziet dat op die plek aan de Comedieplaats wordt eigenlijk al voor eeuwen theater gespeeld. Ja. En dat was ook belangrijk in de motivering om te zeggen, oké, dit is zo'n belangrijke plek in Antwerpen. Ja. We moeten dat trachten te bewaren en te handhaven, dat op die plek theater gespeeld en gemaakt wordt.
Mm-hmm. Nu, je zou gewoon denken, als je kort door de bocht gaat, van ja, maak van die Boerla gewoon een plek waar hedendaags theater kan worden gemaakt. Er is ook altijd, het heeft gefunctioneerd. Dus er is dan, hoe lang ben je al bezig met dat masterplan?
Vijf jaar.
Ja. En jij niet alleen natuurlijk, er komen heel veel mensen bij kijken. Ja. Met wie en met wat moet je allemaal rekening houden?
Goh, kijk, we zijn begonnen in 2015-16 met een Europese aanbestedingsprocedure voor de aanstelling van een ontwerpteam. We hebben dan 5 bureaus geselecteerd om hun visie te geven op de transformatie van die historische schouwburg naar een hedendaags theater. Daar is dan het team van TRDH Architects en Julian Harrop Architects uitgekomen.
En dan hebben we zeg dan nog eens DRDH, want ze hebben ook namen. Hè?
Ja, DRDH architecten, dat is Daniel Rosbottom en David Howard. Samen met Julian Harrop architecten, de restauratiearchitect.
En uiteraard van onder meer het Sir John Soane Museum bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad. Ja,
die hebben wel een ongelooflijke pedigree, de anderen ook trouwens. Het zijn architecten die eigenlijk ook in Vlaanderen helemaal niet onbekend zijn. Ze hebben heel veel opdrachten hier gehad.
Klopt, meer en meer. Ook DRDH werken ook aan verschillende projecten hier in Vlaanderen. En uiteraard nog met een heel team van ingenieursbureaus hebben wij hen eigenlijk aangesteld als ontwerpteam. En dan hebben we eigenlijk in eerste instantie gevraagd om een masterplan te maken. En dat masterplan is eigenlijk geen afontwerp, maar is eigenlijk een soort strategie. een strategie van hoe dat je die historische schouwburg zou kunnen verzoenen met een hedendaags gebruik. En dat was af in 2018. En dat masterplan, ja, dat schetste eigenlijk de aanpak om die transformatie vorm te geven.
Mm-hmm. 2018, het is nu 2021.
21, ja.
De theaters gaan dicht en door heel dat masterplan moet de Boula dan post-corona nog eens anderhalf jaar dicht.
Ja,
dat
ja.
is echt wel een beetje om te huilen natuurlijk. Maar goed, heb je 3 jaar naar geld moeten zoeken dan, Karmeus?
2 jaar, laat ons zeggen. 2 jaar, want dat plan gaf dan ook een duidelijk beeld van dat er een mogelijkheid is om die historische schouwburg te verzoenen met een hedendaags gebruik. En gaf ook een concreet beeld van wat dat zou moeten kosten. En dat was een interessanter en beter uitgangspunt om met de overheden daarover gaan te spreken. En die financiële middelen proberen bij elkaar te krijgen.
Ja, wie betaalt wat?
Het is een combinatie van de eigenaar van het gebouw, de stad Antwerpen, en de Vlaamse overheid. En uiteraard zit daar ook erfgoed en het agentschap
Maar het is een waanzinnig bedrag. Hè? Het gaat over 67 miljoen euro.
Het investeringsbedrag is 67 miljoen, 43 miljoen bouwkosten. Maar heeft natuurlijk ook te maken met dat er heel veel ingrepen gebeuren om dat erfgoed te kunnen bewaren. Hè? Een goed voorbeeld is wat we in de Seine doen met dat ondertoneel. De ingrepen zijn natuurlijk iets ingewikkelder en complexer om net dat erfgoed te kunnen bewaren.
Mm-hmm. Ja, want dat vind ik nu nog altijd zo gek. Dat erfgoed wordt dus bewaard. Maar gaan wij dat kunnen zien? Ik bedoel, waar gaat dat naartoe? Gaat men daar iets mee doen? Ik zou dat wel eens willen zien, die schachten en al die katrollen enzovoort. Peter zit ook zo te kijken van...
Absoluut, ik ook.
Nee, het ontsluiten is natuurlijk ook een belangrijke opgave in de ontwerpopdracht. Hè. Dus we gaan dat zoveel als mogelijk. Anderzijds zit het natuurlijk backstage. Hè. Dus je kan natuurlijk niet verwachten dat mensen dat voortdurend kunnen zien. Maar we gaan er wel over nadenken. Als je dat probeert te bewaren, hoe kan je dat dan...
Open Monumentendag of zo. Dat zou wel eens sympathiek zijn.
Ja, iets frequenter dan Open Monumentendag. maar het is inderdaad een belangrijke opgave nu al, van in het begin van het ontwerptraject, om daarmee over na te denken. Van hoe kunnen we dat dan zoveel als mogelijk eigenlijk ontsluiten?
Mm-hmm. Maar wat is nu die magische oplossing om dat ding te bewaren en van de Boula Schouwburg toch een plek te maken waar men in betere omstandigheden dan nu, want ik lees dat dat altijd een hele corvée is om eigenlijk zoiets vertel jij het maar, hè, Karel Meelsen.
Kijk,
wat gaan jullie doen?
De sleutel in het masterplan is eigenlijk begonnen in het hart van het gebouw, in de zaal, op de Seine. En de Seine van de Boula is een hellende Seine. Dat is een erfenis uit het perspectivistisch baroktheater. Maar dat is natuurlijk nogal wat, want tussen de voorkant en de achterkant van de Seine, dus bijna een niveauverschil van 1 meter. Dus als toneelhuis, die nu gehuisvest is in de Boula, daar een productie maakt, dan wordt die op maat van die hellende Seine gemaakt, gaat die voorstelling op tournee, moet die voorstelling in dat decor helemaal aangepast worden om op een vlakke vloer te kunnen spelen. Maar ook omgekeerd, als een receptieve voorstelling naar de Boula komt, dan moet die aangepast worden of die glijdt naar beneden.
Dan krijg je zo'n bestelling van gelieve uw voorstelling te monteren op 1 meter.
Voilà, dus de start...
Pas op, voor Peter Morrens zou dat 1,5 meter zijn natuurlijk.
De start
om
om die historische schouwburg te transformeren naar een hedendaags gebruik, daar moet je eigenlijk van die hellende Seine vanaf. Nu, als je die hellende Seine gaat vlak maken van achter naar voor, dan is de Seine plots 1 meter hoger en klopt er niets niet meer van de verhouding tussen de zaal.
Ja, dan zit ik in de Boula en dan dreig ik eigenlijk niets van de voorstelling te zien.
Inderdaad.
Of toch een stukje te missen.
Ja, als je die Seine in de andere richting vlak maakt, dan snij je de kop van dat historisch waardevol houten ondertoneel af.
Ja,
en dat
doen
we natuurlijk ook niet.
Ja, dus
wat hebben ze bedacht? Ze hebben nu bedacht om die scènevloer en dat houten ondertoneel 1 meter te verlagen. Dus dat wil zeggen dat er onder die ondertoneel wordt er 1 meter uitgegraven en dat geheel gaat 1 meter zakken en dan kan die vloer vlak gemaakt worden terwijl de verhouding tussen de scène en de zaal eigenlijk gehandhaafd blijft. Dat is een vrij opzienbarende ingreep, maar wel een ingreep met een maximaal effect en een minimale impact op het erfgoed. Iedereen vraagt dan, hoe ga je dat doen?
Ja,
dat...
ik vraag het mij ook af. Ik zie al de kranen staan op de Comedieplaats om zoiets... Ja,
nee.
En graven is natuurlijk ook, dat weet iedereen, graven is ontzettend duur.
Ja,
boven de grond bouwen kost eigenlijk minder dan onder de grond moeten graven, Karel.
Ja, maar een theatertoren is eigenlijk een grote kraan, is eigenlijk een grote hijsmachine. Dus wat we gaan doen is... die houten stellage van de bodem en van de wanden losmaken. We gaan die uiteraard helemaal stabiliseren met een soort stalen kooi. Gaan we die helemaal immobiel maken. En dan gaan we die met de trekken uit de theatertoren, gaan we die hijsen. Gaan we dat onderuit graven en gaan we heel dat ding terug laten zakken.
Ja. Maar dat niemand daar nu eerder is opgekomen.
het klinkt iets makkelijker dan het in de praktijk zal zijn, maar ook in het masterplan, omdat het zo'n cruciale sleutel was in het hele masterplan, hebben we het wel vrij diepgaand onderzocht en blijkt het mogelijk te zijn, in elk geval veel haalbaarder dan die hele houten stellages uit elkaar gaan te schroeven en proberen nog eens ooit helemaal terug in elkaar te krijgen.
Okay. Even muziek. Hier had ik zin in. Bobby Hebb.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you, Sunny. Thank you for the sunshine bouquet, Sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall, Sunny.
Zo'n nummer waarvan je hoopt dat het 8 minuten mag duren natuurlijk. Maar goed, het was 3 minuten. Bobby Hebb en Sunny, want wij zijn blij met de zon. Peter Morens heeft een tentoonstelling gemaakt in de Warande in Turnhout. Peter, het is goed dat je hier zit met Karel Nielsen aan jouw zijde. Want eigenlijk heb jij daar ook een en ander vertimmerd. Dus jullie hebben wel een en ander gemeenschappelijk.
Absoluut.
Voor de tentoonstelling minstens 1,5 uur, komma en terug. Dat gaat natuurlijk ook over de tijd. Heb jij de expohal in de Warande in Turnhout, die eigenlijk een hele mooie zaal is? Ja, ik was mijn weg eigenlijk kwijt, Peter.
Goed.
Ik heb daar wel vaker last van. Maar die namiddag in de Warande in Turnhout dacht ik van, maar waar ben ik? Je hebt alles, je bent ook een beetje architect geweest. Je hebt een... Ja, je hebt voor een heel eigen parcours gezorgd.
Absoluut,
wat was er mis met de White Cube?
Niks mis, maar ik had al lang het idee om een toch een soort van synthese tentoonstelling te maken waarin al die verschillende facetten van mijn werk samenkwamen. En het idee van de context is sowieso in mijn werk heel belangrijk. En die context wou ik eens grondig aanpakken. En wat ik kende Warande wel vrij goed eigenlijk. En ik kreeg ook de mogelijkheid van hen om de boel helemaal te verbouwen. En zeer snel, dus 2 jaar geleden ongeveer, is de uitnodiging gekomen. Die had ik beslist om verschillende kamers te maken in plaats van de 1 ruimte. En die kamers hebben allemaal een verschillende densiteit, hebben een verschillende kleur. Hebben een, er zijn ook kamers die beneden daglicht hebben en boven geen. Dus dat was direct de, als je dan in de woorden spreekt, het masterplan eigenlijk. Van, om gebruik te maken van die ruimte en ook om de routing die gebruikelijk is om te draaien.
Mm-hmm. Want dat is ook een beetje gek natuurlijk. Hè? Je denkt van, ja, dat is ook corona-wijsheid. Dat je een route krijgt aangeboden. Hè? Want je gaat van A naar B en je hebt niks meer zelf te zeggen in een tentoonstelling. Ik ga graag alles terug. Ja, dat kan natuurlijk niet, want je uur is voorbij, je slot. Ja, je bent aan het slot van je slot, ik zal het zo maar zeggen. Je kan niet terug zijn. Dat ook dingen waar je mee gespeeld hebt, Peter.
Eigenlijk is het plan 2 jaar geleden, dus voor corona, gestart. En toen was al het idee om echt een heel dwingende, zal ik zeggen, routing te maken.
En, dwingend is het wel, ja.
Er zijn een aantal maatregelen of een aantal plannen wel achterwege gelaten. Ik had zelfs het idee om eigenlijk de trap in 2 stukken te verdelen, op- en afgaande. Die eerder een verwijzing was naar Ger van Elk dan naar de coronamaatregelen, want die kende ik toen natuurlijk nog niet. Maar er zijn wel een aantal dingen blijven hangen in de tentoonstelling van die maatregelen.
Misschien moet je dat wel eens vertellen, hoe dat werk er toen uitzag van Ger van Elk, een fantastische kunstenaar eigenlijk. Die heeft een pre-corona-werk gemaakt zonder het te beseffen, bij wijze van spreken. Want wij zijn dat nu gewoon, hè, trappen die worden opgedeeld. Het ene voor de stijgende bezoeker en het ander voor de dalende medemens onder ons.
Van Elk maakte in de jaren 60 in het Stedelijk Museum in Amsterdam met die iconische trap, die grote entree die er toen nog was, of die er nu nog is, maar die natuurlijk niet meer zo direct aanwezig als je binnenkomt, deelde hij op in een, met een zeildoek in 2 stukken. Volgens zijn zeggen om de mensen die binnenkwamen, die de tentoonstelling nog niet hadden gezien en de tentoonstelling verlieten, niet met elkaar te confronteren. En dat triggerde mij heel erg, omdat het idee van routing, omdat ik Ger van Elk een geweldige kunstenaar vind. Hij heeft er ook een heel, heel mooie maquette van gemaakt die in de collectie van het Stedelijk zit en die ik eigenlijk wou uitlenen ook voor deze tentoonstelling. En dat idee is een stuk blijven meegaan in de routing, in die zin dat de trappen die normaal op het einde van de tentoonstelling zitten, nu in het begin zitten. En die een soort van afgrond eigenlijk vormen achter een zelfportret wat ik als toegang heb.
Dat moet je toch eens vertellen, Peter, want dat is wel heel bizar als ervaring. Je gaat naar een tentoonstelling, want ik ken wel jouw werk een beetje, maar ik ken jou persoonlijk ook niet. En dan lap je het de bezoeker dat hij eigenlijk door jouw hoofd moet stappen. Ik dacht, asje me nou, wie is die man? En je ziet, ja, het is vrij abstract, maar ja, je denkt van, wat zie ik hier nu eigenlijk? Maar dat is jouw hoofd, dus je buigt eigenlijk voorover. Je ziet je kruin en over die kruin heb je een panty getrokken.
Ja.
Dat heeft een wonderlijk esthetisch effect. Misschien moeten mensen dat maar eens thuis proberen. Ja. En die foto heb je geprint op lamellen.
Ja.
En dus kan je door het hoofd van Peter Morrens lopen.
Ja, het lichaam eigenlijk. Ja. Het is niet alleen het hoofd.
Ik heb mij beperkt tot het hoofd.
Dat is goed. Dat is
in
goed.
Mijn... Ja. De rest is too much detail.
Ja.
Maar waarom heb je dat gedaan?
Is een remake van een werk dat ik vroeger heb gemaakt. Dus die foto heb ik gemaakt 15 jaar geleden ongeveer in mijn atelier. En veel van mijn werk is niet veilig, zal ik zeggen, zolang het mijn atelier niet verlaten heeft. En wordt altijd geadapteerd en opnieuw gemaakt. En eigenlijk het cyclische wat ook in de tentoonstelling zit, is heel dikwijls, denk ik, in mijn werk zelf aanwezig. En dat idee om toch vanuit een provocatieve manier om te gaan met die coronamaatregelen. Want natuurlijk, die lamellen is niet echt helemaal wat je nu verwacht.
Het is niet proper,
is daardoor wel.
Ik kan van alles aanhangen.
Ja, is ja. dat gekomen. Dit is ook zo, want het is een foto waar ik geen digitale versie van heb. Het is nog een analoge foto, dus je ziet eigenlijk alle stof en zo dat op de oorspronkelijke foto zit nog bij. Dus je krijgt een beetje een bizar beeld waar je door moet, maar waar er dus onmiddellijk achter een videoopname van Maurice Lemaitre zit en dan een aantal werken die verwijzen naar die veiligheidsmaatregelen die nu zo opdringerig aanwezig zijn.
Peter, je hebt ook iets met pijlen en richtingen, dat moet je ook eens uitleggen. Dat gebeurt ook allemaal nog, bij wijze van spreken, voor je de tentoonstelling moet binnengaan. Je moet nog aan die anderhalf uur, komma, en terug beginnen. En dan is er al helemaal verwarring, want dan zie je een werkje met de term gesloten op en dan zie je ook een kleine pijl met het woord vervolg. Maar ja, je staat eigenlijk nog aan het begin en dan zet je ook nog eens iets op zijn kop. Kortom, verwarring totaal. Waarom speel je daar zo graag mee?
Omdat ik denk dat het er op het moment dat je in een verwarring geraakt, of de verwarring die ik nastreef, een soort van positieve verwarring, emotioneel ook veel ontvankelijker bent. En er gebeuren gewoon andere. Je wordt alert van dingen die fout lopen. Die vervolgpijl verwijst een stuk naar buiten, naar de buitenwereld, waar ik denk mijn ding haal of zo in de wereld. Hè. Mm-hmm. Het is een realistische voorstelling. Maar je hebt ook wel het idee van die pijl staat ondersteboven. En dat is eigenlijk een heel simpel antwoord of een beeldend antwoord op een ding dat ik altijd heel mooi vind. En dat is als stadsdiensten wegomleidingen moeten aanduiden. Maar ze hebben de verkeerde pijlen bij. Dus de rechtswijzende en ze moeten naar links, dan draaien ze die gewoon om. En die verwarring heeft iets humoristisch, maar ontregelend ook. En ik denk, ik weet niet, dat is een soort van tweede natuur die misschien
daar
roots in, weet ik veel.
Het doet mij een beetje ook denken aan al die gevallen waar je ziet, toute direction met eronder een pijl, autre direction.
Ja.
Hey, dat is zo surrealistisch en heerlijk Belgisch eigenlijk.
Ja. Het heeft natuurlijk met taal ook te maken. Ja. Het heeft met het bedriegelijke te maken, met dat wat we geloven. Het heeft met ideologie te maken. Het heeft met heel veel verschillende dingen te maken. Maar ik probeer die op een heel directe manier eigenlijk te visualiseren.
Ja. Er zit ook een daad van agressie helemaal in het begin van de tentoonstelling. Je ziet eigenlijk een werkje. Het is een schilderijtje van een appel. Onschuldiger kan het niet zijn, maar dat is eigenlijk ingekaderd in glas. En ja, daar heeft iemand iets op losgeschoten, Peter. Dat heb jij gedaan.
Dat heb ik gedaan,
Jij schiet je eigen werk aan flarden.
Ja. Ja.
En waarom doe jij dat? En waarom is dat een appel? Dus twee appel, pijl, patat.
Ja, appel is natuurlijk een symbolische daad ook, maar, of een symbolisch voorwerp, maar het schilderij kaderde in een reeks schilderijen die gemaakt hebben rond vruchten en die heette Help Yourself. En toen ik in de veranda kwam met dat werk, heb ik dat. Ik had dat ingelijst en ik voelde dat er iets niet klopte. Dat de directe kracht van dat werk niet werkte.
Was de appel te mooi of zo?
Ja, er was iets dat mij stoorde. En heel die tentoonstelling is ook ter plaatse opgebouwd. Dus ik werk niet in een soort van maquette eerst die dan naar ginder gebracht wordt.
Oké, maar ga verder. Dus je hebt in de veranda zelf een pistool genomen en dat ding
kapot
geschoten.
Ik heb aan de curator gevraagd om een karabijn te versieren.
Dat je in de veranda zomaar met wapens binnenkomt.
Ja, ja, dat was
wist ik
trouwens niet zo moeilijk. En ik wist ook niet dat ik zo goed kon schieten, want dat is gefilmd ook.
Ja.
Dus het is een filmopname die gemaakt werd als een soort van promotiefilm. En ik heb daar op geschoten. Moest het natuurlijk van de eerste keer juist zijn.
Het moest een sure shot zijn, om het met de Beastie Boys te zeggen.
Ja.
Maar dus het heeft niks met Willem Tell of zo te maken?
Nee, ja, het heeft natuurlijk een klein beetje ermee te maken. Het heeft ook een traditie. Er zit nog in de tentoonstelling een verwijzing naar Chris Burden, die shoot. Ook daar zit de taal natuurlijk heel belangrijk.
Dat was een mooie taal. Kijk, hoe leuk versprekingen kunnen zijn en pijlen die in verkeerde richtingen hangen. Peter, ik ga naar een tentoonstelling van jou, maar ik blijk werk te zien van tientallen andere kunstenaars. Normaal, een solo-tentoonstelling is een soort viering van het belang van de kunstenaar. Jij lijkt dat principe eigenlijk helemaal onderuit te halen.
Ja.
Je toont werk van, ja, dat is dan wel een zeefdruk, maar het is helemaal niet erg. Het is een hele mooie tekst die erop staat, van Jimmy Durham bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ook heel veel, ik denk, ja, tijdgenoten, mensen die hier in Vlaanderen actief zijn, een heel knap werk maken. Dus ik heb heel veel dingen ontdekt. Waarom doe jij dat? Wat is eigenlijk het concept van die generositeit?
Ik denk dat het concept van kunst is delen. En ik denk dat er te veel ego's soms aanwezig zijn. Die misschien... Of ja, ze doen maar. Maar ik wil delen. Ik heb 20 jaar tentoonstellingen gemaakt in Voorkamer met Rick de Boe samen. En
dat
met heel veel liefhebbers eigenlijk daar. Ik heb heel veel samengewerkt met kunstenaars. Ik vind dat heel fijn, het gepingpong dat je krijgt. Als je niet alleen in je atelier zit, maar dus met anderen nadenkt over een werk... En dat delen wou ik doen met de tentoonstelling.
Doet dat niet alleen door andere mensen te tonen, maar je werkt ook heel graag samen met de andere kunstenaars. Er zitten een aantal samenwerkingen ook in. Hè?
Je zou kunnen zeggen dat er 3 lagen of zo in zitten die wel, hoop ik, goed in elkaar blenden of mixen. Je hebt mijn eigen werk, je hebt het werk dat ik in een kabinet heb samengebracht, dat ik getekend heb. Een houten kabinet waar kunstwerken geselecteerd zijn. En je hebt een tiental kunstenaars waar ik mee samenwerk, specifiek voor deze tentoonstelling, op heel verschillende manieren.
Zeg, Peter Morrens, jij blijkt dan ook nog eens over andere versies van jezelf te beschikken, om dus de boel helemaal ingewikkeld te maken.
Ja.
Hoe heet jij nog?
Herman Smit, waarnemer en Point Blank Press. En die Point Blank Press voert mij terug naar het schieten, want het logo van Point Blank Press is een geweer.
Ja.
En Point Blank is iemand doodschieten onmiddellijk op de huid. En heeft te maken met mijn liefde voor directe taal, eigenlijk.
Ja. Over directe taal gesproken, dat zien we dan ook. Hè. Je ziet eigenlijk een... het is een supersnelle montage. Een montage niet echt. Er zit een algoritme achter, heeft men mij verteld. Waardoor die teksten van jou sneller of trager worden getoond. Maar dat zijn hele directe... zinnen. Ik had uren moeten zitten kijken om ze allemaal te zien, want het moeten er duizenden zijn, Peter.
Ja, het zijn ze allemaal.
Ja. Dus... Maar dat is zo... Dat zijn... Geef ze een voorbeeld, korte tekst. Jij schrijft dat op in...
Zwijgen, godverdomme.
Ja. Nee, niet godverdomme, GVD. Ja, oké, ik zwijg.
Het is de taal die je opvangt, die niet bedoeld is om direct te communiceren of die iets navrant heeft, die iets...
Maar er zit ook wel commentaar ook in op die kunstwereld. Het gaat over kunstkritiek, dan gaat het over, we zullen wel een werk kopen als je dood bent.
Ja.
Het
zijn de uitspraken
het is,
die...
Het is grappig en tegelijkertijd zit er heel veel... Het is geen cynisme, maar wel een hoge vorm van ironie.
Hoop ik niet. Nee, ik denk niet dat het cynisme is. Of is in ieder geval niet intentioneel. Ironie zit er wel in, maar het zijn ook de uitspraken die je opvangt gewoon als mens of als kunstenaar. En die soms wel pijn kunnen doen. Of die, de meeste kunstenaars zijn heel gevoelig natuurlijk voor dingen.
Maar schrijf jij die dingen zomaar op, iedere dag? Of zijn het dingen die je met, bij wijze van spreken, voorbedachte raden opschrijft? Of
nee,
als een herinnering?
Het zijn waarnemingen. Het zijn dingen die ik opgevangen heb.
Ja.
Dus ik verzin niet. Alles is wat ik al zei, het realisme. Alles komt vanuit die werkelijkheid. Dus ik vang het op de tram, op café.
Wat was de laatste die je hebt opgevangen?
Een geluid, een jongetje, hier net voor... het is een onomatopee die ik ervan ga maken, maar ik weet nog niet hoe ik het ga doen. Maar een jongetje dat heel agressief een herfstblad stuk trapt hier vlak voor de BRT. En dat vond ik zo'n... komisch beeld, maar ook iets heel agressief eigenlijk. En ik ga daar een soort van...
Misschien was die gewoon blij met de lente en die dacht van...
Ja,
dat
zou mooi zijn. Ja.
Ja. Zeg maar, taal is ook belangrijk in de klank van de tentoonstelling.
Ja.
Nu en dan hoor je een gedicht. Dat is trouwens een hilarische tekst van Kaas Schippers.
Ja.
Waarom heb je dat gedaan?
Ik heb dat gedicht al gebruikt in een performance 4 jaar geleden. En heet het De Wachtkamer. En ik vond het nu eigenlijk, wat ik vertelde ook over die coronamaatregelen, sommige van die werken vis ik terug op en gebruik ik eigenlijk opnieuw. En dit was zo'n werk waarin ik echt dacht van, wow, dit zou mooi zijn om te gebruiken in deze tijd, omdat er gewaarschuwd wordt voor het lange wachten en, wat je al zei, echt een hilarische uitspraak.
Ja, je zit in een soort van ziekenhuisatmosfeer. En eerst heeft dat zoiets heel realistisch, dat je denkt van, ja, dit is de stem die in ziekenhuizen boodschappen meegeeft, maar dat wordt het wordt heel bizar, compleet absurd en op de duur heel filosofisch.
Ja, het is een supermooi gedicht uit de bundel Fijn dat u luistert. Maar wat belangrijk is, ik wou niet gewoon dat gedicht opnieuw gebruiken, maar toen ik aan het rondstruinen, of hoe zeg je dat dan eigenlijk, ben in de warande tijdens de voorbereiding... zag ik plots dat er allemaal luidsprekers in het plafond bevestigd zijn die ze gebruiken om boodschappen door te geven. Maar die worden in de tentoonstellingsruimte, is dat onklaargemaakt, worden die niet gebruikt. En daar viel eigenlijk vorm en inhoud samen of zo. Dan dacht ik van, ja, oké, die wil ik hier gebruiken. Mm. En die wordt trouwens elk anderhalf uur afgespeeld, wordt niet continu afgespeeld.
Ik heb het 2 keer gehoord, dat betekent dat ik mij exact aan de timing heb gehouden. Ja. Aha. Het bewijs is daar. Zeg, werken van Paul Cazard, mooie foto ook van Mark de Bliek in het Afrika Museum. Werk van Thomas Bogaert, Herman van Engelgem, Johan de Wilde, noem maar op. Hannelore van Dijk, met wie je ook een samenwerking hebt. Frederik Geurts, die zit er ook. Dirk Soete, prachtig werk. Zijn dat allemaal vrienden van jou die je maar te bellen hebt?
Die je nu oproemt, zijn eigenlijk allemaal vrienden, ja.
Maar die, het was maar een wilde gooi.
Die in de tentoonstelling zitten, zijn niet allemaal vrienden. Hmm. Want er zijn nogal wel wat overleden kunstenaars en die... kan ik geen vriend meer mee zijn, tenzij via hun werk natuurlijk. Ja. Er zitten ook absolute helden van mij in. En ik wou, wat ik er net al zei, ik wil ook delen dingen die ik opmerk. Er zit bijvoorbeeld James Castle in, een doofstomme outsider kunstenaar uit Midden-Amerika, die al 30 jaar geleden overleden is. En waar ik een heel grote voorliefde voor heb. En ik had nooit gedacht dat ik het gedaan ging krijgen. Of dat de warande het meegedaan heeft gekregen. Maar we hebben dus 2 originele James Castles laten overkomen.
Dat is heel mooi werk. Ik heb ook hele fijne dingen ontdekt. Peter Morris, ik ben daar heel blij om. Ik wil nog heel kort, want Karel moet ook nog iets vertellen. Jij toont daar ook een... Dat is in die laatste ruimte... Lang vertrek heet die dan ook nog eens. Dat is ook zo heel symbolisch. En, of we zouden zo nog een uur kunnen verder gaan, maar dat gaat natuurlijk niet. Er is een filmpje dat de BBC ooit heeft gemaakt voor kinderen met gehoorproblemen.
Ja, klopt. Vision On. Een BBC-programma dat uitgezonden werd door VRT, ik denk woensdag namiddag, dat weet ik niet heel goed meer. En waar ik super gefascineerd door werd.
Ja, maar jij was toen een jongetje, denk ik.
Ja, ik was een jongetje. Ja. En ik heb dat altijd blijven onthouden. Ik wist totaal niet waarom dat zo visueel was toen. Maar ik werd erdoor gefascineerd. Dat was eigenlijk voordat ik besloot...
Het zijn hele snelle beelden, heel fel.
Ja. Eigenlijk voor die tijd heel revolutionair in de zin dat toen uitzendingen voor doofstommen veel trager waren en eigenlijk een soort van iemand die gebarentaal deed. In dit geval werden gewoon heel experimentele manieren om om te gaan met allerlei soorten materialen. En toen ik het terugzag, als ik de opzoekingswerk voor deze tentoonstelling aan het doen was, zag ik op YouTube een versie... En dacht ik, dit gaat eigenlijk allemaal over mijn werk. Dit is wat ik later gewoon heb opgenomen of zo.
Ja, dat is wel mooi. Ik kon het mij niet herinneren, maar ik heb gefascineerd staan kijken. Peter, we gaan nog wat muziek spelen.
Goed.
Alsjeblieft. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy, and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season. Ziet wat de zon en begint een beetje zot te doen natuurlijk. Hè, met de zombies. Terwijl hier twee heel wakkere mannen voor mijn neus zitten. Peter Morris en ook Karel Meeuwsen. We dachten even na over een linkje tussen de kunst naar de architectuur. En dat kunnen wij doen via een pispaal, Peter Morris. Werk dat jij daar ook toont in de Warande in Turnhout van... Voormalig architect en ondertussen kunstenaar en ja, schrijver.
Forestier.
Forestier, ja, Wim ja. Kuivers. Hè.
Ja. Ja. Ja, Wim heeft een nieuw werk gemaakt voor de tentoonstelling. Ik wou eigenlijk... we kennen elkaar al heel lang via de kunst. En hij heeft een... ik wou eigenlijk een werk van hem tonen waarin hij een tekening maakt voor het huis van Marguerite Duras. Maar
dat was
toen,
je Talk of the Town op Clara, twee weken geleden.
Ja, Marguerite Duras zit ook in de tentoonstelling Les Mains Négatives. Dus ik vond dat een heel mooie link. Maar Wim stelde voor om een nieuw werk te maken. En dat is dus die pispaal geworden, die in Buxus gemaakt is en die aan de luifel van de waranda hangt.
Ja, met een heel mooi steentje ook in de grond. Hè. Ja, wellicht dient dat niet om te gebruiken, hè, Peter?
Ja, toch wel. Ja? Het mag gebruikt worden.
Het is een
beetje dubbel, want er hangt ook een beetje verder een plakkaat waar je niet mag plassen, maar ook daar zitten we helemaal in de provocatieve sfeer.
Hilarisch. Goed, maar bon, we zijn bij de architectuur beland en terug bij Karel Meeuwsen om het over die Boula-schouwburg te hebben en de grote renovatie die daar zal plaatsvinden. De Boula gaat anderhalf jaar dicht. Wanneer beginnen de werken, Karel Meeuwsen?
We mikken op... 2025, 2026. Ja. Er zullen wel wat voorbereidende werkzaamheden gebeuren, maar de echte grote ingreep in het theater zelf, in de Schouwburg zelf, die zal waarschijnlijk 2026 zijn.
Ja, we hebben het daarnet al gehad over het feit dat jullie die oude theatermachinerie zullen redden, maar daar ondertussen ook een hedendaags theater proberen van te maken. Dat moet ook wel, hè, met de totaal andere noden, zowel van spelers, makers als van publiek, neem ik aan. Maar wat zal ik daar nu eigenlijk van zien als ik voor de Boula sta? Ja. Met andere woorden, hoe zal dat het weefsel in de stad ook daar gaan veranderen?
Ja, dat is een ander belangrijk onderdeel van het masterplan. Dat de Boula Schouwburg heeft eigenlijk door de jaren heen nogal een gesloten karakter gekregen. Hè? Die kenmerkende rotonde aan de voorkant, waar vroeger eigenlijk de koetsen de paarden doorreden om de toeschouwers af te zetten, is nu eigenlijk de enige toegang. En in het masterplan stellen we eigenlijk voor om de oorspronkelijke zij-ingangen, die nog altijd aan de buitengevel herkenbaar zijn, maar waar nu eigenlijk trappartijen achter zitten naar de foyer, om die opnieuw open te maken. En op die manier eigenlijk een veel openere, royale entreehal te krijgen, met veel meer daglicht, waar je eigenlijk van links naar rechts kan doorlopen, waarmee je veel meer verbinding maakt ook met de stad. Dat geeft ons ook de mogelijkheid dat, de ruimtelijke vervuiling die ontstaan is, en er zijn nu 3 trapkernen achter elkaar, die elk een stuk van het gebouw ontsluiten, om die te groeperen in 1 trap van helemaal beneden tot helemaal boven en het gebouw helemaal integraal toegankelijk te maken. Ja. Maar wat het mooiste is, door die zijingangen opnieuw open te maken, door die trappartijen weg te nemen, kunnen we in de vides van die trappen, kunnen we de oorspronkelijke salons van Bourla, kunnen we terug herstellen. Die zijn dus ooit weggenomen om daar trappen te steken, maar dat waren kleine annexen aan de foyer op de eerste verdieping.
Maar wat is daar dan nog van bewaard?
Daar is eigenlijk niks meer van bewaard.
Nee, want je zegt, we brengen dat terug, maar dus dat wordt, wordt eigenlijk fake.
Fake, dat is natuurlijk de ontwerpstap. En dat is een mooi voorbeeld eigenlijk van wat het ontwerpteam noemt Remembering Bourla. Dus dat is eigenlijk hun motto waarmee ze eigenlijk het hele masterplan hebben ontworpen. Ze gaan dat niet namaken, maar ze willen eigenlijk die ruimtelijke kwaliteit van het oorspronkelijke plan, dat willen ze eigenlijk opnieuw herwaarderen. En het herstellen of het terug ruimtelijk in gebruik nemen van die salons is daar eigenlijk een mooi voorbeeld van. Mm-hmm. En wat gaan maken dat natuurlijk voor het publiek en voor de toeschouwer de binnenkomst en de foyer en die salons er op een heel andere manier gaan uitzien.
Ja, ik kijk er naar uit. Nog een beetje geduld, alsjeblieft. Zou daar beter ook op een pancarte gaan staan. Karel Meelsen, hebben jullie nu ook nog lessen geleerd uit corona? Want ja, we zitten er nog middenin natuurlijk, maar ventilatie enzovoort, dat staat plotseling hoog op de agenda. Zijn dat dan dingen die je ook meeneemt in dat uit te voeren masterplan voor de Bourla?
Ja, we zitten
gezellig windje zo.
We hebben het geluk dat we
aan het begin
van het ontwerptraject zitten. Ja. Hè? We zijn eigenlijk nog maar pas na dat masterplan net begonnen aan een regulier ontwerptraject van een voorontwerp, definitief ontwerp, de vergunning. Dus uiteraard gaan we dat van in het begin meenemen. Het heeft te maken met ventilatie, maar ook met circulatie. Ook de hele zaal, heel de parterre wordt herschikt, opnieuw eigenlijk ontworpen.
Komen er veel zitjes bij? Of moet ik dat inschatten?
Er komen ongeveer 100 zitjes bij. Ja. 100 zitjes bij. Hè. Iedereen die af en toe is in de Bourla komt nu, die herkent wel die inschuiftribune die er eigenlijk nu in staat. Ja. En de bouwschoren die onder het eerste balkon staan, omdat er een stabiliteitsprobleem is. Dat willen we uiteraard eigenlijk helemaal herschikken, waardoor die partij...
Ik heb dat een tijd lang toch wel angstaanjagend teruggevonden. Je kijkt naar een nieuwe gicassius en je denkt, als het ding maar niet op onze kop belandt vandaag. Ja. Maar er zijn geen actie.
Maar door dat te herschikken kunnen we daar toch wel een aantal extra plaatsen maken. Ja. Maar vooral ook, ik zou zeggen, de kwaliteit verbeteren, het klimaat, het zitcomfort, een optimalisatie van de zichtlijnen.
Ja. Mm-hmm. Peter Morris, ben jij een theaterbezoeker?
Absoluut.
Als er theater is natuurlijk.
Als ze open zijn.
Ja. Mis je het?
Ja, absoluut. Heel, heel, heel sterk.
Ja. Ja. En waar ga je dan heen?
Overal Kaaitheater, Bourla, Monty, kleinere projecten. Komt ook zelf een... ik kan ook een performance omvormen eigenlijk voor de warande ook. Want die performance moet eigenlijk ook corona-proof gemaakt worden. Dus 28 mei komt er een soort van parcours. Dus ik ben een liefhebber van het genre, laat ons zeggen.
En jij gaat ook zelf performen. Wanneer is het weer? 28?
28 maart.
Maart, ja. Mij is een beetje te ver in de toekomst natuurlijk. Nee. Dankjewel Peter Morris om hier te zijn naar aanleiding van de tentoonstelling. Minstens 1,5 uur. En terug in de warande in Turnhout. Karel Meelsen, dankjewel ook voor de toelichting over de renovatie en de totale aanpak van de Bourla Schouwburg in Antwerpen. Veel succes met alles wat jullie doen en ik hoop dan ook maar dat jij eens gaat kijken naar het werk van Peter natuurlijk.
Dat ga ik zeker doen. Tentoonstelling is het enige wat we mogen doen eigenlijk de dag van vandaag.
Je mag ook boeken lezen.
En boeken lezen mag je ook
dat,
nog.
Ja. Dat is dan wat wij ook heel graag doen bij Pompidou. Het ene boek na het ander. Gelukkig zitten daar heel veel fijne boeken tussen. Morgen Joke van Leeuwen te gast bij Nikki Aarts. En ik ben woensdag terug en ik heb de nieuwe Dimitri Verhulst mogen lezen. Het was ook een heel kleintje. Een heel aardig, klein, leuk verhaal. Ik heb mij echt kapot geamuseerd. Goed, dankjewel voor het luisteren. Zometeen is er nog Django met Heidi Leenaert. Nog een fijn concert met Lut van der Eiken in Clara Live. Geniet nog van de avond. Bye bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.